We zijn niet de boeman. We produceren iedere dag voedsel. We staan iedere dag verrekkers vroeg op en we zijn 's avonds vaak nog laat bezig.
Nooit eerder was er in ons land zoveel te doen om een landbouwdossier. Stikstof is niet weg te slaan uit de actualiteit. En ondanks al die media-aandacht blijft het moeilijk om door het gras de weide te zien. VZW Boer en Verstand pakt uit met een unieke podcastreeks. Dit is Stikstof Uitgespit. Wat als de landbouwsector geleidelijk aan of misschien wel helemaal verdwijnt in Vlaanderen? Dat was het centrale thema van de vorige aflevering. Interessante discussie, dat zeker, maar een vraag die we ons liever niet hoeven te stellen. Toch lijkt die verdere inkrimping van de veestapel onafwendbaar. Althans, dat is de theorie. Maar we vergeten wel eens dat er achter al die cijfers en tabellen een heleboel gepassioneerde landbouwers zitten. En hoe is het nu om vandaag boer te zijn? Staat die manier van leven onder druk? Wel, we vragen het rechtstreeks aan de toekomst van de sector. Welkom allemaal. Jullie zijn met z'n vieren hier. Stel jezelf misschien eens kort voor. Wie hebben we bij ons?
Hallo, ik ben Sander Horten. Ik ben 26 jaar. Ik ben afkomstig uit Riemst. En ik sta eigenlijk op het punt het varkensbedrijf van mijn ouders over te nemen.
En de hoeveelste generatie ben jij dan?
Toch zeker de vierde generatie.
Ja. Dan hebben we jouw collega daarnaast.
Ik ben Mathieu Steensels uit Kinrooi. Ik ben sinds een jaar of 6 melkveehouder. Heb ik het bedrijf van mijn ouders overgenomen. En naast melkvee hebben we dan een ijssalon, doen we een groene zorg, boerderijeducatie.
Een hele mengeling. En dan hebben we jou nog.
Ik ben Nikki van Otten. Wij hebben een melkveebedrijf in Turnhout. Mijn tweede locatie in Kasterlee voor ons jongvee. Wij zijn vijfde generatie op bedrijf. We zijn ook zorgboerderij.
Ja, divers. En onze laatste boer.
Ja, ik ben Jeff de Schutter. Ik heb samen met mijn zus een melkveebedrijf in Zaandhoven, centraal in de provincie Antwerpen. Behalve melk verwerken wij ook een deel van onze eigen melk tot hoeveijs dat we op de boerderij verkopen. Ik ben 36 jaar en juist 10 jaar aan het boeren dit jaar.
Mm-hmm. 10 jaar aan het boeren en ook een aantal generaties die jou vooraf gegaan zijn al.
Op deze locatie waar wij nu zitten ben ik de tweede generatie met mijn zus. Maar het bedrijf zelf is al ook 4 of 5 generaties. Maar wij zijn ongeveer 30 jaar geleden zijn we uit de dorpskern verhuisd naar de huidige locatie.
Mm-hmm. Als ik zo met landbouwers praat, en dat heb ik natuurlijk veel gedaan in de voorbereiding van deze podcastreeks, dan is het heel erg duidelijk dat landbouwer zijn of boer zijn, dat dat geen job is. Dat is eigenlijk een levensstijl, iets wat ja, van de ene generatie op de andere doorgaat, waarmee je in opgroeit. Nikki, hoe zou jij het best omschrijven hoe het voelt om landbouwer te zijn?
Ja, ik denk dat je kunt zeggen dat dat met de paplepel wordt meegegeven een beetje. Dat zit erin en dat gaat er denk ik niet meer uit. Ik zie dat ook bij mijn kinderen al. Die zijn nu 9, 11 en 13. Maar je ziet gewoon dat die ook willen, dat die daar ook interesse voor hebben en dat die ook doodgraag die sector in zou willen gaan later.
Mm-hmm. Is dat iets wat jij als moeder zou stimuleren, gezien de huidige tijd?
Als je mij dat een aantal jaar geleden had gevraagd, zeker wel. Nu ben ik daar eigenlijk doodsbang voor. Mm-hmm. Ja, als ze nu vragen van mag ik later verder doen, dan zeg ik altijd, we zullen zien. We gaan een beetje afwachten, we gaan kijken totdat je later groot bent. Hoe het dan allemaal is.
De andere heren aan tafel, hebben jullie ook al volgende generaties die klaarstaan?
Ja, ik heb een zoontje van 3 jaar. Er is nog een broertje onderweg. Maar ja, dat is nog te vroeg om te weten of die gaan voortdoen. Maar je merkt wel dat je zit ook altijd mee in stallen. Ja, je is altijd mee buiten bezig. En mijn zus heeft ook 2 zoontjes en een dochter. Die dochter iets minder, maar die zoontjes, dat is ook, dat telt ook rekening. Dat zijn koeien en tractors. Dus het zit er ergens wel in, maar zoals het er nu voor staat, zou ik mijn eigen kind al zeker niet aanmoedigen om verder te doen. Ik heb zelf, ik heb een redelijk goed diploma, vind ik toch. En ik heb mijn eigen bedenking al gemaakt van als ik dit 10 jaar geleden had geweten, wat ons nu boven het hoofd hangt, ik weet niet of ik nog terug de keuze zou maken voor het bedrijf over te nemen. Ik doe het heel graag, ik heb er op zich nog geen seconde spijt van, maar zoals we nu bezig zijn, dan is de goesting, die gaat er bij veel te goed. Als je dan ziet waar risico's dat je moet nemen, over welke bedragen het gaat, dan denk ik soms van ja, ik had misschien beter gewoon kunnen blijven gaan werken. Elke maand een fatsoenlijk loon.
En zekerheid.
Vier weken verlof op een jaar. Kunt op, als je het markeert, als je ziek bent, is allemaal geen probleem.
Ja.
Maar
dat is nu voor jullie wel anders natuurlijk. Ja, het feit dat jullie van generatie op generatie eigenlijk overgaan in het landbouwgegeven maakt natuurlijk dat wanneer we het hebben over stikstofakkoord, mestactieplan, dat soort dingen die voor burgers vaak een heel ver weg van ons bedverhaal zijn of een zuiver mathematische kwestie lijken, dat is het voor jullie natuurlijk allesbehalve. Voor jullie gaat het over de manier waarop jullie je leven leiden, maar ook hoe jullie kinderen opgevoed worden. Het is heel emotioneel voor jullie. Dan is het ook niet verwonderlijk natuurlijk dat wanneer een reactie komt vanuit landbouwhoek, dat heel, heel hard soms aankomt voor de mensen. Kan jij eens omschrijven bijvoorbeeld, Sander, wat de impact is van bijvoorbeeld het stikstofakkoord specifiek op jou en op je bedrijf?
Goh, dat is een beetje een klap tegen je gezicht aan. Hè. Een beetje je dromen die aan degelen liggen is misschien een groot woord, maar toch zeker on hold staan.
Mm-hmm.
En ja, je zit gewoon elke dag verder aan doen zonder dat je eigenlijk echt weet wat de toekomst voor u gaat geven.
Mm-hmm.
Je staat gewoon te wachten op een antwoord dat je eigenlijk al 2 jaar lang niet krijgt.
Ja. Kan je eens heel kort voor de luisteraars nog eens samenvatten het stikstofakkoord in 2 zinnen, wat dat precies is en hoe die kleurencodes daar mee samenhangen?
Die kleurencodes hangen aan uw bedrijf vast naar gelang het aantal dieren, het soort dieren dat er op uw bedrijf zit en de huisvesting die je hebt, al dan niet emissiearm wel of niet, en de afstand van uw bedrijf tot een natuurgebied. Mm-hmm. En zij bepalen dan aan de hand van die factoren hoeveel stikstof van uw bedrijf neervalt op het natuurgebied. En als die waardes te hoog zijn, dan krijg je een rode kleur, oranje of een groene kleur. Maar uiteindelijk heeft die hele kleurcode vandaag geen enkele waarde meer voor geen enkele landbouwer, want elk landbouwbedrijf met een impact op natuur staat vandaag gewoon stil.
Mm-hmm. Omdat die maatregelen ook nog veranderlijk zijn.
Ja.
Ja. Wie van jullie zit op dit moment in de gevarenzone? Dus wie heeft een bedrijf met code oranje of rood?
Gelukkig geen van ons, maar ik denk dat we allemaal een beetje in de gevarenzone zitten.
Ja.
Omdat we net het hele bedrijf on hold moeten zetten.
Mm-hmm.
Bij ons zitten de koeien gehuisvest in een stal van 50 jaar. 51 jaar is die afgelopen jaar geworden.
Mm-hmm.
Dat is goed voor de eerste 10 jaar van mijn carrière. Maar als ik daar niet direct aanpassingen aan kan je doen of een nieuwe stal kan je bouwen, dan houdt het dan een keer op, want dat ding gaat niet voor eeuwig mee, helaas.
Nee, tuurlijk. En we hebben het in een van de vorige afleveringen al gehad over de vele aanpassingen die jullie moeten doen aan infrastructuur, onder andere. Ik denk dan aan luchtwassers bijvoorbeeld. Hebben jullie al van die zware investeringen gedaan, Nicky?
Nee, op een melkveebedrijf is dat tot hiertoe op niet veel plaatsen gebeurd, denk ik. Omdat er heel weinig mogelijkheden zijn tot hiertoe.
We begrepen in de aflevering waarin we het met Johan Kolpaert van Fedagrim en jullie beroepsfederatie hadden we het inderdaad over oplossingen die er zouden kunnen zijn. En hij liet duidelijk verstaan dat er eigenlijk qua technologie wel wat dingen mogelijk zouden zijn, maar dat die investeringen nog niet gebeuren omdat het heel erg onzeker is of dat dan voor de overheid en volgens die maatregelen wel zal volstaan. Dus enerzijds zijn er wel mogelijkheden om het beter te doen, anderzijds wordt er niet echt groen licht gegeven? Vind je het lastig om proactief om te gaan met die maatregelen? Laat je het eerder op je afkomen of wil jij toch de maatregelen voor zijn?
Ik vind het eigenlijk heel gevaarlijk om in te zetten op innovatieve maatregelen. In onze sector heb ik het dan over. Tot hiertoe is er dan al weinig. Er wordt momenteel ook geen goedkeuringen gedaan van nieuwe technieken. Dus dat is sowieso wachten. In Nederland zien we ook dat bepaalde technieken terug afgekeurd worden eigenlijk na jaren. Dus als je die investering doet, dan hoop je denk ik toch wel dat dat effectief goed is en dat dat goed blijft.
Ja, natuurlijk.
Dus tot hiertoe is bij mij, ik durfde mij daar niet aan wagen nu. Nee.
Mm-hmm.
Ja, bij ons een beetje hetzelfde verhaal eigenlijk. Ja, de roosters in de Jongbestal die zijn ja, bijna versleten, zal ik maar zeggen. Dat moet eigenlijk een nieuwe rooster zijn. We hadden van het jaar het dak afgebroken. Dat was nog asbest, dus die hebben we verwijderd en een ander dak gelegd. In het initiële plan was eigenlijk van als het dak er dan af is, dan vervangen we niet eens de roosters. Dat is veel gemakkelijker om te werken. Maar ik durf ook niet investeren in roosters, want ik weet niet wat gaan ze goedkeuren, wat keuren ze af. Ik heb er helemaal gezegd, ik vind het te gek om nu heel dure roosters te kopen die 2-3 keer zoveel kosten als een gewone standaard rooster.
En dat zijn roosters voor de luisteraar die niet elke dag in een stal komt te staan. Wat doen die roosters ja, of hoe kunnen die helpen aan de emissie?
Ja, nu hebben wij gewoon eigenlijk een open rooster, dus dat is pakweg 2/3 of 3/4 van het oppervlakte, denk ik, is beton. En daarin zijn eigenlijk ja, sleuven waardoor de mest in de mestkelder valt. Mm-hmm. Bij die andere roosters zitten er eigenlijk in die sleuven ja, rubberen klepjes of andere zaken die mestkelder afsluiten van de buitenlucht, waardoor de ammoniak eigenlijk ja, in de kelder blijft en niet in de buitenlucht terechtkomt. Mm-hmm. En ik vind dat een heel frustrerend gegeven. Dat is dan voor onze eigen situatie. Wij zijn een kleinschalig melkveebedrijf. Wij melken ongeveer 65 koeien. Wij kunnen daar nu net één inkomen uithalen, net wel, net niet. Wij zouden eigenlijk een stap moeten kunnen zetten, gewoon om met ons bedrijf mee te blijven en mee te kunnen investeren, innoveren, zouden we eigenlijk een stap moeten zetten richting ja, 100, 120 melkkoeien. Mm-hmm. Dat is nog belangrijk in een groot bedrijf, want het gemiddelde zit op, ik denk, 118 in Antwerpen of 109. Maar wij krijgen die kans ook niet. En uiteindelijk, hetgeen dat er gaat gebeuren, en ik neem dat mijn collega's helemaal niet kwalijk, is dat net de kleine bedrijven waar men van het beleid zo ver staat, die gaan er als eerste aan gaan. Mm-hmm. Want die hebben gewoon de financiële ruimte niet om daarin te investeren.
Ja, want dat is een beetje de kip of het ei dan, om in landbouwtermen te blijven. Want om echt rendabel te zijn, zou jij moeten kunnen schalen. Maar om schaalbaar te zijn binnen de maatregelen, heb je dan weer investering nodig die je nu niet hebt, omdat je opbrengst te klein is.
Ja, ook. En er is voor het moment gewoon geen vergunning te krijgen om meer dieren te houden. Het enige dat telt is minder dieren eigenlijk. En ja, dat gaat niet. Je kunt niet meer minder koeien evenveel blijven verdienen. Zeker niet als er dan nog extra gevraagd wordt om te investeren in dierenwelzijn of in koecomfort of in emissiebesparende maatregelen.
Mm-hmm. We zitten hier nu met 4 jonge landbouwers rond de tafel. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de jonge garde? Hebben jullie daar wat cijfermateriaal over? Met hoeveel zijn jullie? Of wat is de gemiddelde leeftijd van de landbouwer de dag van vandaag?
De gemiddelde leeftijd van een landbouwer, dus over alle sectoren heen, ligt vandaag op 55 jaar. En dat stijgt elk jaar nog. Minder dan 10% van de bedrijven had in 2020 een landbouwer, zal ik maar zeggen, die jonger was dan 40 jaar. En dat daalt elk jaar nog. De grootste groep landbouwers, dat is eigenlijk 1/5 van alle bedrijven, die zitten tussen de 55 en 59 jaar. Dus eigenlijk is dat een uitstroom die we zo willen. Binnen pakweg 10 jaar is er 1/5 van de bedrijven tussenuit.
Ja, dus er moet wel echt snel iets veranderen.
Ja, daar wil ik heel even op inspringen, want zelfs 40% van de landbouwers is 55 plus. En dat is natuurlijk veel groter als die 1/5 van wat Jeff zegt.
Ja, dus eigenlijk als we het kort door de bocht bekijken, dan weten we dat de jonge generatie lang niet meer zo happig is om eraan te beginnen. Maar tegelijk gaan we binnen dit en 15 jaar wel een enorme uitstroom hebben van landbouwers die dan klaar zijn om ermee te stoppen. Nikki?
Ja, ik denk ook... ik zit in Turnhout-Svennegebied ook in de stuurgroep, omdat dat een beetje een gebied is waar heel erg op gefocust wordt nu. En ik weet ook dat voor ons gebied slechts 12% van de 55-plussers een opvolger heeft. En dat is echt wel bitter, bitter weinig.
Ja, absoluut.
Ik ben er ook van overtuigd, en ik heb dat ook al tegen enkele politici gezegd, van als je deze generatie ons laat verloren gaan, als wij het niet meer zien zitten, mijn kinderen of zijn kinderen gaan het echt niet meer doen. En dan zijn we echt wel kwijt, die sector. Hè? En dan houdt het op en niemand gaat nog zo zot zijn om 7 dagen op 7 te beginnen werken.
Nee. Allee, want als je hier niet in geboren bent, de kans dat je dan beslist om in de landbouwsector te gaan, lijkt me toch bijzonder klein.
Ja, die is heel klein, denk ik. Ja.
Dus we moeten het wel doen met de generaties die er nu zijn. En die proberen zo warm mogelijk te houden om het verder te zetten.
Maar dan gaan er snel veranderingen moeten komen, denk ik. Want mensen haken af.
Ja, absoluut. Want als we kijken, als we het dan toch hebben over cijfers. In België vorig jaar waren we met 38.000 landbouwbedrijven. In Vlaanderen een 23.000. Maar ja, daar moeten we dan rekening houden met de uitstroom die we de komende jaren gaan krijgen. En het aantal starters, ik weet niet of jullie daar exacte cijfers van hebben, maar het aantal starters is ook behoorlijk laag. Als je kijkt naar hoe jullie bedrijfsvoering er vandaag uitziet ten opzichte van die van jullie ouders of grootouders zelfs, wat zou je zeggen dan dat de grootste verschillen zijn tussen het boerenleven vandaag of pakweg 20 jaar geleden?
Voor ons is dat bijvoorbeeld dat wij bijna een belevingsboerderij zijn geworden, mm-hmm. in plaats van alleen maar productie. En ja. ik zie dat op heel veel plaatsen dat dat wel wordt aangeboden of dat mensen of de boer of de boerin daarmee bezig is.
Mm-hmm. Ja, ik hoorde het in de introductie al, hè. Zorgboerderij, ijsjes ook nog. Is dat in alle eerlijkheid omdat jullie die dingen zelf superleuk vinden? Of omdat je denkt, nee, dat moet ik er gewoon aan toevoegen de dag van vandaag, want anders ben ik niet meer relevant genoeg als boer? Jeff, hoe zit het met je?
Ja, bij ons is dat, mijn ouders zijn daar in 1995 mee gestart. Toen was dat eigenlijk het financiële noodzaak. Mm-hmm. Ondertussen heb ik samen met mijn zuster het bedrijf overgenomen. We zijn met twee en als wij gewoon voldoende inkomen willen halen voor twee personen, dan hoort het er bij ons bij. Dat kunnen ook niet meer 100 koeien. Maar het is ook wel een stukje. Je bent wel fier op je eigen product. En je merkt ook wel dat wij redelijk veel vragen krijgen van klanten die door de boerderij passeren bij ons. En ik probeer er ook altijd wel tijd voor te maken om daarop in te gaan. En dan merkte wel, en dat is iets dat ik denk dat andere collega's misschien minder hebben, hoe ver sommige mensen van de landbouw staan.
Dat ze weinig besef hebben nog van wat het métier inhoudt, bedoel je dan?
Ja, en ook over andere dingen waar ze helemaal niet bij stilstaan. Dat je denkt, voor ons eigenlijk heel vanzelfsprekende dingen die mm-hmm. voor heel veel mensen die daar uit de lucht vallen, zal ik maar zeggen, over sommige
Zoals?
Dingen.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Ja, wij krijgen heel vaak nogal kinderen over de vloer. Mm-hmm. We hebben een kinderboerderij in de buurt, die komen regelmatig mm-hmm. langs. En ook wat school. En het is bij heel veel kinderen nog altijd, ook al zijn die al 12, 13 jaar toch, dat een koe met horens, dat is per definitie een stier. En bij kinderen van 4, 5, 6 jaar kunnen dat nog ergens aannemen, maar bij iemand van 12, 13 jaar, dan denk ik, voor ons is dat heel vanzelfsprekend dat zowel een koe een stier horens heeft. En dat is zo van die dingen dat je denkt, en dan merk je mee hoe ver dat het mensen eigenlijk van de landbouw staan. Mm-hmm. Of ook dat een koe pas melk geeft als ze een kalfje krijgt, dat is iets dat je aan heel veel mensen, maar met een heel praktisch voorbeeld kunt uitleggen. En dat is gewoon
menselijk gedrag.
Ja, heel, heel plat de vergelijking maken met hoe dat bij de mens zit.
Ja.
En dan valt de frank.
Ja. Merk jij dat ook, dat er zoveel afstand bestaat tussen de gewone Vlaming en de landbouwer?
Ja, toch wel enorm fel. Ik heb 2 of 3 weken geleden nog derde leerjaar van een lokale school ontvangen. En als je ziet, je kunt de kinderen bij wijze van spreken alles wijs maken, want ze kennen er echt niks van.
Ja, schrijnend
en dat is
wel.
Eigenlijk erg. En ik denk dat we als landbouwsector daar ergens ook wel een vorm van verantwoordelijkheid hebben gedragen. Want de landbouwbedrijven moesten altijd uit de dorpskern verdwijnen. Mm-hmm. We moesten hygiënischer gaan werken. We moesten de deuren eigenlijk gewoon sluiten, want overal moesten bordjes opgehangen worden, verboden voor onbevoegden, hè, hygiëne. Maar uiteindelijk zijn de mensen ook verder van ons af gaan staan. En het enige wat ze van ons zagen was die tractor met die strontkar en zo. En ik vind ook wel dat het aan ons is om de mensen terug korter bij ons te brengen en meer tekst en uitleg te geven. Vandaar ook deze podcast bijvoorbeeld.
Ja, absoluut. En het feit dat je dan je deuren openstelt als zorgboerderij bijvoorbeeld, of voor ijsjes of wat dan ook in de korte keten, helpt natuurlijk wel.
Ja, ik vind dat echt een meerwaarde. Wij zijn zorgboerderij en ik vind het gewoon echt leuk om mensen mee te pakken op je boerderij en om die mensen zich te zien ontplooien in ons werk en onze stijl en zien hoe dat die genieten van met de dieren en de planten bezig te zijn. Ik vind dat eigenlijk wel heerlijk. Mm-hmm. Net als kleuters die we ontvangen, dat is, het lijkt wel alsof het in een dag op vakantie zijn en dan zijn ze een paar uurtjes op de boerderij geweest en zijn ze goed vuil naar huis en die vinden dat heerlijk.
Ja, ik denk dat het naast het een soort algemene educatie die je meegeeft, dat het zeker ook bijdraagt tot het overbrengen van de liefde die jullie heel duidelijk voor de stijl hebben, maar die wij als burgers dan misschien een beetje verloren geraakt zijn. We zien het niet meer altijd, denk ik.
Ze weten niet meer waar hun eten vandaan komt en wat ervoor gedaan moet worden om het op hun bord te krijgen.
Heel vreemd, want we zitten tegelijkertijd in een tijd waarin net alles zo hard onder de loep wordt genomen. Er wordt gefocust op de kleinste details. En het dichtst bij huis is toch wel heel moeilijk om dat goed te zien. Ja. Ik zie dat jij ook iets wilde zeggen.
Ja, daarop inspelend nog. Mm-hmm. Ja, want als boer doen we best veel. Behoorlijk veel, vind ik. Hè. Ik nu zelf kijk naar mijn eigen. En we hebben al bijna 100 bomen geplant. Hè. Meters, honderden meters hagen geplant. Hè. We zijn zorgboerderij. We hebben onze hoevenzuivel en verwerking en verkoop. En hoe ver moet je gaan om een plaats te mogen hebben in de maatschappij, om te mogen bestaan?
Hebben jullie echt dat gevoel dat jullie moeten bewijzen dat je het waard bent om te mogen bestaan?
Ik heb dat gevoel wel regelmatig, ja. Want je wordt langs alle kanten wordt je bekogeld met alle vuiligheid wat je maar kunt voorstellen. Mm-hmm. Het Belang van Limburg is daar een kei in, vind ik. Op een gegeven moment houdt het op, want je raakt daar wel door gedemotiveerd. En ik ben nog maar om 6 jaar bezig.
Mm-hmm. En wij... En zoals jij ook zegt, van wij doen van alles om de maatschappij dichter bij ons te brengen. En wij zijn niet meer zo gespecialiseerd dan dat we eigenlijk zouden willen. En dat is een beetje in tegenstelling tot bij industrie, want die doen alleen maar richting specialisatie. Want hoe verder dat je specialiseert, hoe efficiënter dat je kunt werken en hoe goedkoper dat je eigenlijk je product kunt produceren. Maar bij ons, wij zijn eigenlijk de andere kant op aan het gaan om toch maar die maatschappij dicht bij ons te houden, denk ik.
Ja.
Ik denk persoonlijk ook dat een beetje, heel het verhaal sociale media zal er ook geen goed aan doen, maar iedereen heeft of bijna elke mens heeft wel een mening over de manier waarop wij als landbouwer moeten werken en wat wij moeten doen en waar we moeten voldoen en waar we moeten op letten. Maar de meesten weten eigenlijk niet hoe wij momenteel al werken. En, en dan vallen ze uit de lucht en zeggen, maar dat doen wij al en dat doen wij al. En wij werken aan het klimaat en wij werken aan de biodiversiteit. En dan... Maar ze weten het gewoon.
Jullie dragen eigenlijk nog een beetje het oude imago mee. En de mensen zijn in die beeldvorming blijven steken.
Ja. Ja. En dat is ook wel een stukje, een beetje de schuld van de media, vind ik persoonlijk. Omdat, Sandra haalde het ook al aan, als er iets van landbouw op het journaal komt, het eerste dat ze laten zien, dat is een tractor en een beerkar. Mm-hmm. Dat is het enige dat ze laten zien. En dat idee leeft nog altijd bij de mensen, terwijl dat veel... Dat is veel minder tegenwoordig. Wij doen heel veel, maar positief nieuws of positief in de media komen, dat werkt niet, want miserie verkoopt veel beter.
Algemeen natuurlijk
zo. Lijkt
zo.
Het, hè? Ja.
Ja, de mens is een ramptoerist op alle vlakken. Sandra, als we dan eens terugkeren naar jou, jij doet in Varkens. Daar is het, zijn de regels zeer impacterend ook. En als we kijken naar cijfers, het aantal varkenshouders vermindert jaarlijks enorm. De laatste cijfers die ik zag, geeft een vermindering met 10% per jaar aan. Enerzijds goed nieuws, zou je kunnen denken, want hoe minder concurrenten, hoe beter voor degenen die het wel nog volhouden. Maar hoe lang zie jij deze situatie nog leefbaar?
Goh, ik sta vandaag eigenlijk nog op het punt om over te nemen, dus in principe kan ik nog terug, zal ik zeggen. Daar heb ik al geen zin in, maar ik kan het.
Denk je daar soms over na?
Ik heb daar wel al over nagedacht, ja. En tot vervelend toe heeft mijn vriendin dat ook moeten aanhoren, al dat je s'avonds zit te piekeren.
Getwijfel.
Moet ik dat eigenlijk nog gaan doen, terwijl je al 15 jaar lang weet wat je wilt gaan doen? Positief vind ik dat eerlijk gezegd niet, want je blijft soms, op een bepaald moment blijf je een beetje alleen achter ook gewoon, hè. En wij hebben gewoon niet de indruk dat we iets verkeerd doen. We worden al constant bekogeld met nieuwe wetgevingen, met strengere wetgevingen, met nieuwe regels, dierenwelzijn, milieumaatregelen, noem maar op. Mm-hmm. En toch op de een of andere manier krijgen ze het klaar om constant boeren achteruit te duwen. En met de nieuwe wetgeving raakt je net de landbouwers die verder zouden moeten blijven doen. Mm-hmm. Degenen die... waar hun boerderij afbetaald is en eigenlijk geen investeringen meer doen tot aan hun pensioen, die blijven nog verder bezig. En zij die vooruit willen met afschrijvingen, met nieuwe investeringen, die vallen ertussenuit.
Ja.
En dat is echt doodjammer.
Ja. Ja, ik wil daar ook nog even bij aanvullen, nu het over de investeringen gaat, dat het tegenwoordig allemaal heel snel gaat. En je investeert in iets, in een nieuwe wetgeving, je investeert in een bepaalde investering. Je schrijft dat af over 5 of over 10 jaar. En heel veel kans ondertussen dat ondertussen binnen die 5 jaar het weer al strenger maakt. Dus je moet weer investeren, terwijl de vorige investering nog niet afgelost is of nog niet afgeschreven is. Dus je moet er weer al blijven bij investeren. En dat zijn zaken die kan geen enkel bedrijf volhouden. Ook niet in de industrie. Als je sneller moet investeren dan je kunt aflossen, verplicht, dan dat blijft niet werken. Ergens stopt dat.
Wat is volgens jullie dan een mogelijke oplossing?
Ik denk persoonlijk dat we, maar dat is een eigen mening, een stukje wel. We hebben het al gezegd dat er 40% van de landbouwers ouder dan 55 is. Geeft ons tijd voor die natuurlijke uitstroom in de sector. Mm-hmm. Voor het moment kan er toch niemand een vergunning krijgen voor meer dieren. Of het is toch bijna niet haalbaar. Laat het dan even zoals het is, maar wacht op die natuurlijke uitstroom en neem die cijfers mee in de reductie. Als je ziet dat er 40% van de bedrijven zou uitvallen binnen pakweg dit en 10 jaar... Ja, het zijn niet dat er 40% van de dieren daar zit, maar dan zal er toch... Het is maar een nieuwe schatting.
Automatisch wordt de veestapel een stukje kleiner.
Ja, 30% dieren weg zijn, dat is ook 30% de reductie die er zo al gehaald wordt, zonder dat je daar eigenlijk individuele bedrijven verplicht om te investeren.
Mm-hmm. Ja, een natuurlijke afvloeiing zou een oplossing kunnen zijn.
Ja, ik denk dat ze gewoon het beleid moet tijd nemen om deze te realiseren, wat dat ze in hun hoofd hebben. En tijd gaat denk ik heel veel oplossen.
Mm-hmm.
Zonder dat dat een boom geld gaat moeten kosten voor de belastingsbetaler en voor de bedrijven tot faillissementen en tot familiale drama's moet leiden, denk ik.
Zien jullie veel faillissementen in jullie omgeving?
Echt faillissementen zie ik weinig. Maar er zijn wel mensen waarvan dat je weet, ja, die zijn gestopt met hun bedrijf. En dat is ook om financiële redenen, maar die zijn niet failliet verklaard. Maar die zijn wel moeten stoppen omdat het financieel niet meer ging.
Ja.
Die hebben eigenlijk, ja, cru gesteld, nog net op tijd de stekker eruit getrokken.
Ja.
Die zijn er wel.
Ik zie er in onze omgeving nu heel veel die er mentaal heel, heel moeilijk voor zitten. En die, waar dat de reden wel eens van gaat kunnen zijn, dat die dit niet volhouden.
Ja.
En zeker niet als er niet heel snel duidelijkheid komt.
Dat heb je afgelopen jaar... In de melkveehouderij vond ik dat eigenlijk heel frappant, want we hebben eigenlijk ongekend hoge melkprijzen gehad afgelopen jaar. Hoeveel boeren dat er alsnog niet gestopt zijn.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat vooral mentaal, dat het gewoon te zwaar aan het worden is.
Ja, de onzekerheid dan ook? Of het feit dat je continu moet schakelen?
Beide, denk ik.
Ja.
En de onzekerheid... hoe lang gaat deze nog aanhouden? Wanneer gaan wij iets weten? Wanneer kunnen wij weer door met ons leven? Wat mogen we nog wel? Wat mogen we niet meer? Is er nog toekomst voor onze kinderen? Dat zijn vragen die, denk ik, bij elke boer nu constant door hun hoofd gaan.
Ja. En waar geen enkel gezin gelukkig van zou worden.
Nee, want ja, boeren doen het niet alleen en is geen job van 8 tot 5, maar dat doet het met heel uw gezin en aan de keukentafel. Dus ja... Zowel mijn kleinste als mijn grootste weet wat er bij ons aan de hand is. En eigenlijk vind ik dat soms wel erg dat die een beetje worden meegesleurd in
de bekommernissen van het bedrijf.
Maar je kunt dat niet... Dat is geen deur die je afsluit s'avonds, hè. Dat is,
Je kunt dat niet wegsteken. Hey, het eerste dat je bij ons gebeurt, dat je opstaat, is je gaat naar het stal, je doet een deel stalwerk, je komt binnen, je eet. En het laatste dat je doet, voordat je gaat slapen, is nog eens dat je stal wandelen, zien of alles in orde is, en dan ga je slapen. Dus dat is heel de dag en dat is... Je neemt iedereen in het bedrijf, neem je daarin mee, dat is heel simpel. Want het is toch, mijn vrouw die gaat buitenshuis werken, maar het is toch, kom eens, ga wel op met dit, kom eens, ga wel op. Houd je eens even vast, komt eens even mee met die koei. Dus die zit eigenlijk niet bij een bedrijf, maar je neemt die er automatisch in mee.
Ja, dat lijkt me inderdaad een evidentie. Als jullie daar letterlijk leven, waar het allemaal gebeurt, dan kan je dat inderdaad niet loskoppelen. Zoals iemand anders dat wel kan, hè. Die vertrekt op bedrijf en... De dag is gedaan, de zorgen zijn dus ook gedaan. Maar dat ligt bij jullie natuurlijk wel anders. Als we dan kijken naar die toekomst, dan ziet het er precies niet zo erg rooskleurig uit. Of blijven jullie toch optimistisch en hoopvol?
Goh, in de varkenshouderij is het de afgelopen jaar wel heel erg moeilijk geweest om nog optimistisch te blijven. Tot op de dag van vandaag is het eigenlijk geen vetpot. Als je ziet met het heel Oekraïne-crisisverhaal, hebben toch heel veel bedrijven, terecht of onterecht, dat laat ik in het midden, hun prijzen kunnen doen stijgen. Maar de varkenshouderij is daar toch heel, heel fel in achtergebleven. We hebben toch zeker 6 maanden, 7 maanden zwaar, zwaar onder de prijs moeten leveren. Want de varkenshouderij, dat kun je niet stilleggen. Mm-hmm. Wij zijn een constant roterend bedrijf. Er worden constant biggen geboren, er zijn constant varkens. Ja.
Je kan de voorraad niet on hold zetten, nee, zoals ze dat ergens dat anders kunnen. Niet. De productielijn stilleggen voor 3 maanden, ja. Maar...
En de retail heeft daar eigenlijk lustig gebruik van gemaakt en heeft echt gewoon 6-7 maanden lang varkens aan veel, veel te lage prijzen gehad. Mm-hmm. Terwijl wij toen ook steun vroegen, omdat we zagen dat in heel Europa toen steun werd gegeven aan de varkenshouderij, werd in Vlaanderen of in België geen steun gegeven. En dat voelen wij. En financieel heeft dat echt, los van het mentale vlak, heeft het in de varkenshouderij echt financieel heel lelijk gedaan. En ik denk dat dat de voornaamste reden is dat er varkenshouders aan het stoppen zijn op dit moment. Los nog van het stikstofverhaal dat er ook nog eens gaat bijkomen. Mm-hmm.
Maar ik wil dan nog... Hey, ik ben zelf geen varkenshouder, maar er is al bijna een jaar sprake van een opkoopregeling voor varkenshouders die willen stoppen. Die zeggen, ik heb een hoge impact score.
Een soort gouden handdruk, zeg maar, ja, voor degene die zelf zeggen, we stoppen
daar
ermee.
Daar is nu al bijna een jaar sprake van. En het zal voor nieuwjaar zal het nog altijd niet in orde zijn, heb ik horen vallen. Dus dat nog altijd... Hey, er wordt veel over gesproken en ze willen dat wel doen, maar het komt er gewoon niet van het beleid. En dat is hetgeen dat er heel dikwijls gebeurt. Veel woorden... Maar als het op daden aankomt, dan is het ineens een heel pak minder, want dan is het geld is altijd op, of het is dit of het is dat.
Zou je er zelf gebruik van maken? Stel dat dat voor jouw sector ook kon.
Goh, ik weet dat, ik denk dat niet. Ik voel me eigenlijk daar misschien nog wat jong voor, ik weet niet. Ik moet nog bijna, stel maar 30 jaar wat boeren voor ik op pensioen kan. En ik doe het nog altijd heel graag. Ik zou niet direct weten, ik zou terug kunnen gaan werken, maar ik ben er al meer dan 10 jaar, ondertussen bijna 11 jaar tussenuit. Mm-hmm. Ik denk dat dat toch ook een heel aanpassing gaat zijn, omdat je nu, je bepaalt volledig je eigen agenda, zal ik zeggen. Mm-hmm. De grote lijnen liggen wel vast, maar als ik vandaag zeg, nee, ik kan dit doen of ik kan dat doen, als ik terug ga werken, gaat dat niet. En ik denk dat toch wel raar doet. Ik zou er persoonlijk, denk ik, niet in intekenen. Maar natuurlijk, misschien dat het financiële ook wel meespeelt. Dat zal een heel stuk afhangen van de vergoeding die er tegenover staat. En
ook al.
Is uw bedrijf die op dat moment nog rendabel of niet? Dat gaat een heel groot verschil maken, volgens mij. Mm-hmm. En dat is het zure voor de varkenshouderij, dat... De rendabiliteit is eigenlijk heel slecht voor het moment, denk ik. Sander moet me verbeteren, dat is niet klopt.
Begin van dit jaar was echt rampzalig. Nu beginnen we stilletjes aan de kop boven water te krijgen, nadat er al heel veel collega's gestopt zijn. Maar er is natuurlijk een gat geslagen en dat gat moet eigenlijk gevuld worden terug, voordat we kunnen zeggen dat we terug mee aan het stroom, mee gaan, aan het gaan zijn op de flow. En dat is nog niet het geval.
Ik denk dat er een deftige financiële steun zou komen voor die varkenshouders, dat er bij ons in turnhout Vennegebied geen varkenshouders meer overschieten.
Dat ze inderdaad allemaal zouden de compensatie aanvaarden en zouden stoppen.
Ja, ik denk dat die het echt effectief opgeven dan.
Als we kijken naar de maatregelen specifiek rond het stikstofbeleid, dan zijn die in Vlaanderen zeer streng. Terwijl een paar kilometer verderop in Wallonië het dan weer een heel ander verhaal is.
Het zijn twee landen, hè, hier.
Ja, we zijn een zakdoek groot, maar het lijkt inderdaad wel alsof we twee landen zijn. Zouden jullie ooit overwegen om te verhuizen naar Wallonië? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar wetende dat je daar wel die stijl die je met hart en ziel uitoefent, wel in iets meer vrijheid kan doen, misschien ook met meer toekomstvisie, is dat een optie?
Ik heb er ooit van ver wel eens aan gedacht, maar ja, we zitten dan met die zelfverwerking thuis. Dat draait heel goed. Ondertussen loopt dat al 25 jaar en elk jaar bouwt dat nog uit. Als je verhuist, dan begin je terug van nul. Maar want je klanten gaan niet mee verhuizen. Maar moesten we dat niet hebben, dan zou ik de stap misschien wel durven wagen. Nee, ik zou er dan eens met mijn vrouw en zo moeten overklappen. Maar voor mijn eigen zou ik de stap wel durven wagen, denk ik. Vooral omdat er iemand uit de buurt... Het is nu 2 of 3 jaar geleden is hij verhuisd naar redelijk ver in Wallonië. En je zegt, wat hier allemaal kan. Hij zegt, je kan of mag, of ze laten u gerust. Je houdt u dieren, je doet het ding, ze laten u gerust. Ja. En als je dat tegen een mens begint met stikstof, die lacht hij vierkant uit.
Mm. Goh, ik denk dat we toch voorzichtig moeten zijn met Wallonië. In tekenen als het land waar alles kan en mag. Het klopt dat daar... Daar is veel minder vee dan in Vlaanderen. Mm-hmm. Veel, veel minder. Vooral veel minder varkens, maar ook...
Vooral ook de concentratie is kleiner, omdat we natuurlijk hier heel dicht bevolkt zitten in Vlaanderen.
Ons bedrijf ligt maar goed op 5 kilometer van de taalgrens af. Dus dat is iets wat al vaker in mijn hoofd is rondgegaan. Maar je verhuist naar een ander land. Hè. Mm-hmm. En je moet het maar kunnen. Hè. En laten we maar eens beginnen met de taal spreken. Hè. Voor mij persoonlijk is dat al niet zomaar Frans met haren op. Maar ja, ik denk ook niet dat je vandaag naar Wallonië kunt gaan en zeggen van kijk, we gaan het probleem van Vlaanderen, of het probleem dat ze denken dat hier is, verschuiven naar Wallonië. Ik denk wel dat ze daar een klein beetje tegenhoudend gaan zijn. Maar als je kijkt naar iets wat heel tegenstrijdig is, hier in Vlaanderen zitten we al 20 jaar met een mestprobleem. Mm-hmm. We zitten ondertussen bijna aan map 7. Mm-hmm. En de vraag naar dierlijke mest in Wallonië is enorm groot. Hè?
Ja. En map 7 voor de luisteraars is 7, het mestactieplan.
En je vraagt je af wie dat daar in Brussel bezig is. Van, praat eens met elkaar en zorg eens dat die mest de grens over kan. Daar zitten mega grote akkerbouwbedrijven in Wallonië. Die smeken achter mest, mm-hmm. want kunstmest is enorm duur geworden. Maar wij gaan hier heel veel geld betalen om onze mest te exporteren naar Frankrijk, mm-hmm. terwijl dat eigenlijk gewoon onze eigen...
5 kilometer verder zou jij daar iemand heel blij mee kunnen maken.
Kan ik daar iemand echt plezier mee doen? Absoluut. En dat zijn zo van die zaken die in dit land gewoon blijven aanslepen. En dat is zo frustrerend.
Ja, dat is onbegrijpelijk ook, hè. Wij zijn de laatste week van oktober naar Duitsland geweest. Daar wonen vrienden van ons die daar 15 jaar geleden, denk ik, naar geëmigreerd zijn om daar koeien te gaan houden. Dat was de eerste keer als wij daar kwamen. Het was de laatste week van oktober en ze waren daar mest aan het rijden. Zonder injecteur, gewoon zo op de wei. Wij wisten niet wat we zagen. Dat was... Allee, ja.
Want hier
echt niet ver, hè? Allee, ja. En daar is geen mestprobleem en daar is geen stikstofprobleem, blijkbaar. Want...
Mm-hmm. want misschien is het goed om dat ook eens kort te duiden. Hetgeen wat je nu zegt over die injectie, het mest injecteren, kan je dat misschien eens heel kort toelichten voor degenen die luisteren en het niet helemaal snappen?
Ja, daarom mag de mest gewoon breedwerpig op de gronden verspreid worden.
Zoals hier ook, tot voor een aantal jaar geleden.
Op de weide is hier ook al langer dat het echt geïnjecteerd moet worden. Ja. Maar daar kan dat allemaal nog. En wij mogen al 2,5 maanden toen geen mest meer rijden, volgens de wetgeving. En daar waren ze nog steeds bezig.
Ja.
En dan denk ik, we wonen op maar een paar kilometer van elkaar. Eigenlijk mm-hmm. maar een boogscheut. En daar kan blijkbaar alles. Daar is heel veel ruimte. En dan denk je wel eens van, moeten we toch verhuizen? Maar... Ja.
En het is allemaal zelfs de Europese regelgeving wat op gebaseerd is. Want de nitraatrichtlijn, dat is Europees heel het verhaal van, mm-hmm. van mest. Dus.
En stikstof stopt niet aan de grens, hè? Allee, ja.
Nee.
Als het Sahara-zand tot hier vliegt, dan...
dan zal het in de andere richting ook wel waaien, inderdaad.
Nee, maar ja, ik denk dat we vooral terug naar een beetje boerenverstand moeten gaan. Mm-hmm. Bij de mensen die het beleid maken... Want zeker in een jaar zoals het afgelopen jaar is geweest, het is bij wijze van spreken zomer geweest tot eind november, mm-hmm. op een 2 weken regen na in september. En dan zitten wij, mogen mest uitrijden. Bij ons is dat tot 1 augustus op perceel, op andere perceel tot 15 augustus. Terwijl het er dan nog een groeiseizoen aankomt, zeker voor het gras. Mm-hmm. En wij zijn een melkveebedrijf, we doen heel veel bewijding. Mm-hmm. Ja, en als je dan het gras niks meer te eten mocht geven, dan stopt die grasgroei en dan gaat je koeien op een gegeven moment... binnen moeten houden, omdat het gras niet meer groeit, omdat er geen meststoffen meer zijn in de bodem. Terwijl dat het qua weer eigenlijk nog prima mogelijk zou zijn geweest om ze...
Mm-hmm. Dat is absurd, hè?
...buiten te doen. En dat zou... We zijn allemaal tegen de soja die we importeren, maar dat is het goedkoopste eiwit wat we kunnen produceren. Is gewoon gras, gras mm-hmm. voor onze koeien. Het goedkoopste, het gemakkelijkste, het milieuvriendelijkste, mm-hmm. het meest dichtbij, het...
Wel op voorwaarde dat we het genoeg mogen mesten, Mathieu. Want als we gras niet mesten, dan zit er ook geen eiwit in. Hè?
Ja, klopt. Kijk, genoeg boerenverstand hier aan tafel.
Gezond boerenverstand.
Gezond boerenverstand. Dat is iets wat we elke mens toewensen. Als jullie nog 1 ding mochten meegeven wat je hoopt dat de gemiddelde Vlaming overhoudt of onthoudt aan deze afleveringen, wat is dat dan? Wat hopen jullie?
Dat ze denk ik inzien dat boeren geen bandieten zijn. Wij zorgen voor jullie eten en wij doen dat echt met een hart voor de dieren en mm-hmm. voor de planten. En dat vind ik zo erg dat we dat moeten bewijzen. Allee, dat is gewoon, dat is ons passie, hè? Dat is niet alleen een job.
Ja, ik wou daar een beetje bij aanvullen, in dezelfde strekking wel. Van als je als burger of als consument bij vragen of opmerkingen zit, vraagt dat gewoon aan een boer, stopt even, rijdt daar eens binnen en ga eens een keer met die mensen babbelen. Mm-hmm. Die is dikwijls ook nog blij dat hij een keer iemand anders ziet, want uiteindelijk zijn ze heel vaak alleen op je
bedrijf. Want die koeien babbelen niet terug, hè?
Nee, die reclameren alleen maar dat het niet goed is. Dat maken die van hun oren, maar anders hoort die niet. Dus.
Ik zeg dat wel eens tegen mensen. Bij ons is het elke dag open deur, dus je mocht altijd binnen springen om eens te komen kijken, om eens iets te vragen. Dat speelt me geen rol.
Sander, jij? Ja,
ik denk dat we daar gewoon alles mee gezegd hebben. Praat eens met een boer. En ik denk dat dan al heel veel duidelijk gaat worden voor de gewone man in de straat. Man en vrouw in de straat.
Ja. Mathieu, jij nog een afsluiter?
Ja, ik kan er alleen maar bij aansluiten, denk ik. We zijn niet de boeman. Wij produceren iedere dag voedsel. We staan iedere dag verrekkers vroeg op en we zijn s'avonds vaak nog laat bezig. En ja, vraag het eens aan de boer als je over vragen, met vragen zit. Als je dingen niet weet, als je... Ik zeg niet dat wij alles weten, maar ja, zeker qua voedselproductie denk ik dat we toch redelijk op de hoogte zijn van wat er rondgaat.
Ja, en laat ons misschien met evenveel liefde het lokale voedsel opeten als de liefde waarmee jullie het geproduceerd hebben.
Graag.
Daar gaan we voor. Merci alle vier, fijn dat jullie er waren en veel succes.